Wanneer iemand tegen mij zegt, mag ik jou iets vragen, is mijn standaard reactie, je mag mij letterlijk alles vragen. Dat is eigenlijk wat ik altijd zeg, op het moment dat iemand vraagt of ze mij iets mogen vragen. En ik meen dit echt, je mag mij alles vragen. Wat ik er vaak nog achteraan zeg is, en op het meeste zal ik nog antwoord geven ook. Maar niet op alles, weet je. Er zijn vragen waar ik gewoon geen antwoord op geef. En mijn pincode is daar niet eens de belangrijkste van. Want ik heb zoveel passen, daar kun je toch niks mee als je één pincode hebt. Maar voor mij is het heel erg belangrijk dat je mij alles mag vragen. Het is vervolgens aan mij om te bepalen of ik daar antwoord op wil gaan geven of niet. En ik verwacht dus ook dat ik alles kan en mag vragen aan anderen. En daar gaat het in deze wereld nog wel eens mis. En het raar is, in mijn opvoeding was dit heel dubbel. Want aan de ene kant mocht ik echt vragen stellen. En mijn moeder had als een van haar lijfspreuken, nee heb je, ja kan je kopen. Maar ook vanuit het idee, je mag altijd ergens om vragen. En dan kan de ander bepalen of dat wel of niet oké is. En tegelijkertijd leefde ik ook in een gezin waar kindje die vragen worden overgeslagen, ook wel gewoon een ding was. Ik weet nog heel goed dat als het bij ons thuis bijvoorbeeld over geld ging, mijn ouders, vooral mijn vader, die is altijd heel geheimzinnig geweest over geld. Als in, wij wisten thuis bijvoorbeeld echt niet wat mijn ouders verdienden, maar wij hadden ook geen idee wat dingen kosten. En daarmee heb ik, toen ik opgroeide, niet heel veel geleerd over de waarde van dingen. Als er bijvoorbeeld een nieuwe auto kwam, of een nieuwe oven, of een nieuwe koelkast, of wat dan ook. En ik vroeg aan mijn ouders, wat heeft dat gekost? Dan was de standaardreactie van mijn vader, als je het antwoord wil weten, dan moet je het ook betalen. Dus ik had echt geen idee vaak wat dingen kosten. En ik heb daarmee ook geleerd dat die vraag, de vraag wat kost iets, dat die dus eigenlijk niet oké is. Ik leerde thuis dat je nooit aan iemand mag vragen wat iets gekost heeft. Terwijl, laten we heel eerlijk zijn, als we iets met z'n allen willen weten, is het vaak wat dingen gekost hebben. En tegenwoordig stel ik die vraag meestal wel, wat heeft iets gekost? Maar nog steeds voel ik in mijn lijf ergens de weerstand op het moment dat ik de vraag stel, god, wat heeft het dan gekost? Maar ook als ik dus vraag naar andere dingen met geld. Als ik collega-ondernemers vraag naar hun omzetten, naar hun winsten, naar god, wat is je advertentiebudget? Al dat soort dingen voel ik nog steeds een klein beetje, als je wil weten wat het kost, dan moet je het ook betalen. Nou, voor mij is het, omdat ik dat thuis ook zo mee heb gekregen, extra belangrijk geworden toen ik opgroeide om te gaan oefenen met bepaalde vragen wel stellen. Om mijn nieuwsgierigheid, want dat is het eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat dit soort dingen afgekapt worden. Is, weet je, als kind zijn we, ik weet dat ik drie verhalen door elkaar begin, maar ik ga er zijn. Als kind zijn we van nature massively nieuwsgierig. We willen alles weten. Weet je, je hebt dat standaard gewaarom van kinderen. Dat is omdat we aan het ontwikkelen zijn. We zijn aan het groeien. We willen alles weten. En daarom stellen we heel veel vragen. Maar op het moment dat jij dan in een situatie opgroeit, of je hebt het op school of waar dan ook, waarin steeds wordt gezegd dat je niet zoveel moet vragen, waarin gezegd wordt dat het niet netjes is om dingen te vragen, waarin gezegd wordt dat bepaalde vragen wel kunnen en bepaalde vragen niet. Alleen, je krijgt als kind nooit helemaal de vinger op waar dan de scheidingslijn ligt. Wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat je nieuwsgierigheid wordt onderdrukt en je gaat leren om minder te vragen. En iemand anders bepaalt daarmee eigenlijk een soort van voor de hele wereld. Want wanneer je klein bent, zijn je ouders of opvoeders zijn de wereld. En als zij iets niet willen hebben, dan zal het wel voor iedereen niet netjes zijn. Maar laten we heel eerlijk zijn, dat, weet je, de ene ouder zegt ik wil niks praten over geld, en de ander praat alleen maar over geld. En er is niet een goed of fout, er is gewoon een verschil in wereldbeeld. Alleen je ouders zullen het jou leren alsof dat het wereldbeeld is. Dus jij denkt het is nooit netjes om, totdat je in een situatie komt waarin bepaalde vragen wel gesteld worden. En dan ben je waarschijnlijk helemaal verward, want jij hebt thuis geleerd dat het niet mag. Even kijken, want ik had een verhaal waar ik heen wilde, waar ik nu van af aan het dwalen ben. Even kijken hoe ik hem weer terugpak. Ben ik weer. Het gaat dus om het stuk dat ik zei van ja, je mag mij letterlijk alles vragen. Voor mij is dat iets wat heel belangrijk geworden is in mijn leven, omdat ik als kind niet de ervaring had dat ik alles mocht vragen. En ik vraag dus ook bijna alles wat ik wil weten. Waar ik alleen in mijn volwassen leven vervolgens achter kwam, is dat ik ben niet de enige die opgegroeid is met dat je bepaalde dingen niet mag vragen. En waar dat in kan resulteren, is dat jij als persoon, ik als persoon, aan moet gaan voelen wat ik wel en niet kan vragen. En dit heeft met grenzen te maken. En waar het op neerkomt, ik ga er zo dieper in, is dat jij wordt eigenlijk verantwoordelijk gemaakt voor de grenzen van een ander wanneer je niet alles mag vragen. En ik heb dit vorig jaar gehad met een vriendin van mij. Ik ga niet op de details in, want dat is privé tussen ons. Maar wat er gebeurde is, er was een bepaalde situatie waar ik vraagtekens bij stelde en wat ik niet helemaal snapte. Waarop ik tegen haar zei van, goh, vind je het oké als ik verduidelijking vraag aan die en die? Dat was een derde persoon die hiermee te maken had. En zij zei, ja, dat is goed. Dus nou ja, ik had de vraag gesteld, ik had een antwoord gekregen. Ik ging ervan uit dat het goed is. Ik ben naar die derde persoon gegaan. Ik heb die verduidelijking gevraagd. En vervolgens kwam die vriendin van mij bij mij terug en zei ze, ja, want het antwoord wat vervolgens kwam was voor haar nadelig. Het is echt super cryptisch dit, ik snap het, maar het gaat even om het punt wat ik wil maken. Het antwoord wat daarna kwam was voor haar nadelig. En toen is zij bij mij teruggekomen met, ja, Sil, eigenlijk had je me deze vraag nooit mogen stellen. En daar errorde ik volledig op. Want ik vind het dus belangrijk dat ik alles mag vragen. En zij vond dus dat ik een vraag niet had mogen stellen. Maar ja, hoe moet ik inschatten welke vraag ik wel kan stellen en welke ik niet kan stellen? En oprecht bij deze, ja, als iemand mij die vraag had gesteld, ik zou het probleem niet gezien hebben. Alleen, misschien heeft zij een antwoord gegeven wat eigenlijk niet het antwoord was dat ze wilde. Misschien heeft ze tegen mij gezegd, ja, dat is goed dat je dat doet. En had ze achteraf gezien liever gezegd, nee, dat is niet goed. En ik weet niet of dat dan is omdat het antwoord haar niet aan stond, of dat ze het sowieso eigenlijk niet oké vond. Maar zij heeft tegen mij gezegd, het is oké. Ik heb daar actie op ondernomen. En vervolgens blijkt dat het eigenlijk niet oké was. Haar grens lag dus bij het antwoord op mijn vraag. Eigenlijk had zij moeten zeggen, nee Sil, ik heb liever niet dat je dat doet. En dan had ik haar grens gerespecteerd. Alleen, dat heeft ze niet gedaan. Ik ben vanuit vertrouwen dat het antwoord wat ik krijg, dat klopt, ben ik naar die derde toe gegaan. En achteraf gezien ben ik daarmee over haar grens heen gegaan die ze niet gesteld heeft. En dit is wat er zo vaak gebeurt in de wereld, dat we iets aan iemand vragen. Iemand geeft een antwoord wat niet in lijn is met de grens van diegene. En vervolgens heeft de vraagsteller heeft het gedaan. En dat is iets waar ik heel veel moeite mee heb. Want wat er dan gebeurt, is dat je niet op het woord van iemand kan vertrouwen. Stel, ik heb een afspraak met een vriendinnetje van mij. En ik voel me die dag echt gewoon niet helemaal fit. Ik ben moe. Ik wil eigenlijk gewoon onder een dekentje op de bank Netflix-series bingen terwijl ik kopjes thee drink. Maar ik heb ook met haar afgesproken en ik weet dat ze daar ontzettend naar uit heeft gekeken. Dus ik bedenk, weet je wat, ik leg het bij haar neer. Ik leg gewoon uit hoe ik me voel. Ik geef aan van, joh, als jij hier echt super veel zin in hebt, dan kom ik gewoon. Maar als ik mag kiezen, dan kom ik niet, maar zeg het maar. En ik leg het bij haar neer en zij zegt, nee, Sil, ik snap het helemaal, is helemaal oké. Blijf lekker thuis vandaag, ik ga wel iets anders doen. En vervolgens krijg ik een paar weken of maanden later terug, ja, maar jij liet mij zitten en ik heb toen echt helemaal niks meer aan die dag gehad en ik vond het super vervelend en bla, 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 bla. Dan ben ik dus blijkbaar, heeft zij waarschijnlijk op het moment dat ik de vraag stelde, heeft zij gevoeld, hey, ik vind het niet oké, maar ze heeft een sociaal wenselijk antwoord gegeven en het vervolgens niet los kunnen laten. Kijk, weet je, soms, als zij had gezegd, ja, ik vind het echt super vervelend, ik snap het helemaal, maar ik baal er wel heel erg van, ik denk dat je thuis moet blijven, maar ik voel tegelijkertijd, dit doet mij iets, dat was ook al eerlijker geweest, weet je, dan weet ik wat er bij haar speelt, dan hadden we het daarover kunnen hebben. Maar dit is ook, en dit herken je misschien wel, dat als een klant, stel je hebt een klant En je hebt met die klant afgesproken, als je een vraag hebt, moet je dat per mail stellen. En die klant die stuurt je even een DM'tje op Instagram met een vraag. En die zegt, ja, ik weet niet of het mag, maar ik heb even een korte vraag. Dus ik dacht, ik doe het even hier. Hoe zit het met bla 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 bla. En jij reageert met, nee, is oké. En je beantwoordt de vraag. En vervolgens doet ze dat nog een keer. En denk je, ja, hè, en nu dan? En ze doet het nog een keer. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik zo iemand 3 keer over mijn grenzen heb laten gaan, terwijl ik niet mijn grenzen aan heb gegeven, ik krijg een vervelende bijsmaak bij die ander. Weet je, ik ben ook maar een mens. Maar ik zou dus een vervelende bijsmaak bij die ander krijgen en het gevoel krijgen, die ander gaat steeds maar over mijn grenzen heen. Maar wie is er nou verantwoordelijk voor mijn grens? Ik of die ander? Ik ben degene, weet je, zij mag mij letterlijk alles vragen. En ik ben degene die de grens aan heeft te geven van, hey, je mag me iets vragen, maar via de mail. Of je mag me helemaal niks vragen. Weet je, ik heb klanten die mogen me alleen maar vragen stellen in groepscoachings. Op het moment dat die mij dan een mail sturen met een persoonlijke vraag die in de groepscoaching thuis hoort en ik ga daarop antwoorden, dan ga ik over mijn grens heen. Maar dat is dus mijn verantwoordelijkheid. Alleen ik ga die anderen erop aankijken. Van ja, diegene die vraagt iedere keer dingen die niet horen of die gaat steeds over mijn grens heen. Nee, ik laat die ander over mijn grens heen gaan. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En dit is wat in zoveel situaties gebeurt, dat we iemand anders verantwoordelijk maken voor de grens die we zelf niet gesteld hebben. En dit is zo ontzettend toxisch voor onderlinge verhoudingen, voor relaties. En daarom is voor mij grenzen stellen zo'n extreem belangrijk onderwerp. Het is voor mij op nog 34 andere manieren ook heel erg belangrijk. Maar ga bij jezelf eens na waar jij iemand anders verantwoordelijk maakt voor jouw grenzen. Weet je, of dat als iemand, stel iemand zegt tegen jou van ja, of stel je partner zegt tegen jou, ja, zullen we vanavond uit eten gaan? En jij hebt daar wel of geen zin in, maar je wilt ook niet moeilijk doen. En je zegt, ja, kan, kies jij maar. Terwijl jij aan alles voelt, ik wil eigenlijk gewoon thuis eten in mijn joggingbroek. Ik heb mijn gezin in een restaurant, duurt allemaal lang. Ik wil gewoon op tijd naar bed toe. Maar jij ziet aan je partner, hé, die wil dat heel graag. Ik wil het eigenlijk niet, maar hij of zij wel. En je zegt, ja, kies jij maar. En vervolgens ga je met een chagrijnig hoofd in dat restaurant zitten, of klaag je de dag erna dat je zo laat in bed lag, of dat je te weinig tijd voor jezelf hebt. Maar jij bent verantwoordelijk voor jouw grenzen. En dat kan dus ooit betekenen dat iemand anders iets heel graag wil en dat jij denkt, ja, sorry, maar ik niet. Ik gun het jou, maar ik kan dit gewoon nu niet. Ik heb het ook wel eens met mijn man. Ik heb gewoon echt af en toe complete me-time nodig. En dan wil hij in het weekend leuke dingen doen samen en ik wil alleen maar niks doen. En dan zie ik de teleurstelling en ik voel dat hij baalt, maar ik heb mijn eigen grenzen te bewaken. Want op het moment dat ik constant over mijn grenzen ga om hem te pleasen, dan gaat dat tussen ons instaan. Echt, je verpest relaties als je steeds over je grenzen laat gaan. En hierom is het zo ontzettend belangrijk dat je leert te voelen en te ontdekken waar jouw grens ligt. Dat je leert hoe je dan je grens aangeeft. En dat je dus vervolgens ook los kunt laten wat er gebeurt aan de andere kant. En dat laatste vinden we vaak nog heel erg moeilijk. Want wat doe je dan als zo'n partner teleurgesteld is? Of zo'n vriendin of wie of wat dan ook. Omdat dit zo belangrijk is en in je privéleven, maar ook vooral in je business. Ook om die relaties goed te houden. Maar ook om te zorgen dat je niet compleet opgebrand raakt. Of dat je als een enorme pleaser je business gaat runnen. Heb ik op 10 januari 2024 een hele coole training over het stellen van grenzen. Dat is een training ter waarde van €197 die je tot en met zondag 7 januari voor slechts €1 kan je hieraan deelnemen. En nou ja, als je het afgelopen, wat is het, bijna kwartier interessant vond, we're only just beginning. Ik ga je daar echt helemaal meenemen in nog dieper op waarom het zo belangrijk is, hoe dat dan werkt, hoe je je grenzen kan voelen, hoe je ze kunt stellen, hoe je met die ander om kunt gaan. We gaan er overal over in gesprek. Wees dan van harte welkom om daarbij te zijn. Ik zet in de show notes even de link naar de informatiepagina en waar jij dus voor €1 mee kan doen. En dan hoop ik je daar te zien. Laat het me vooral weten als je deze geluisterd hebt. Voel je ook vrij om te delen op socials. Tag mij dan even erin, @SylviaBogers. En voor nu wens ik je een hele fijne dag en zeg ik tot de volgende.